Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om vanmorgen met elkaar het woord te openen. Ik wil u vanmorgen meenemen naar het boek der psalmen, psalm 73. En daar lezen wij een psalm van Asaf. Waarlijk, God is goed voor Israël, voor hen die rein van hart zijn. Maar mij aangaande, bijkans waren mijn voeten afgeweken. Bijna waren mijn schreden uitgegleden. Want ik was afgunstig op de hoogmoedigen, toen ik de voorspoed der goddelozen zag. Want moeite hebben zij niet. Gaaf en welgedaan is hun lichaam. In de kwelling der stervelingen delen zij niet. En met andere mensen worden zij niet geplaagd. Daarom is de trots hun een halssieraad. Het geweld omhult hen als een kleed. Hun ogen puilen uit van vet. De inbeeldingen van hun hart lopen over. Zij spotten en boosaardig spreken zij van verdrukking. Zij spreken uit de hoogte. Zij zetten hun mond op tegen de hemel. En hun tong roert zich op de aarde. Daarom wendt zijn volk zich hierheen. En als water in overvloed wordt het door hen geslorpt. Zij zeggen, hoe zou God het weten? Zou er ook wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Zie, zo zijn de goddelozen. Altijd onbezorgd vermeerderen zij het bezit. Maar tevergeefs heb ik mijn hart rein gehouden, mijn handen in onschuld gewassen. De ganse dag word ik geplaagd, mijn bestraffing is er elke morgen. Indien ik gezegd had, ik zal aldus spreken, zie dan ware ik afvallig geweest van het geslacht uw kinderen. Ik topte erover om dit te begrijpen. Een kwelling was het in mijn ogen, totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde lette. Waarlijk, gij stelt hen op glibberige plaatsen. Gij doet hen instorten tot puin. Hoe worden zij in een oogwenk tot een voorwerp van ontzetting? Zijn zij verdwenen, vergaan door verschrikkingen? Gelijk een droom na het ontwaken, o Heere, versmaadt gij als gij opwaakt hun beeld. Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik een grote dwaas en zonder verstand. Ik was een redeloos dier bij u. Nochtans zal ik bestendig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u begeer ik niets op aarde. Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijn hart een rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig. Want zie, wie verre van u zijn gaan te gronden. Gij verdelgt al wie overspelig u verlaat, maar mij aangaande. Het is mij goed nabij God te zijn. De Heere, Heere, heb ik tot mijn toevlucht gesteld. En ik wil al uw werken vertellen. Tot zover, broeders en zusters, deze psalm van Asaf. Het is een van de 12 psalmen die aan zijn hand zijn verschenen. Asaf, hij behoorde tot het geslacht van de Levitische tempelzangers. En hij was door David aangesteld als de belangrijkste koorleider. U kunt dat lezen in 1 Kronieken 16. In 1 Kronieken 16, daar lezen we eigenlijk ook op een hele plechtige wijze de taak van deze tempelzangers. In 1 Kronieken 16 vers 4 lezen we, om de Heere, de God van Israël, te roemen, te loven en te prijzen. Om de God van Israël, de Heere, de God van Israël, te roemen, te loven en te prijzen. Een geweldige bediening dus van deze Asaf. Geweldige bediening dus van deze tempelzangers. Er was in die tijd nog geen korenslag. Maar ik denk als er al wel een korenslag zou zijn geweest, dat in ieder geval deze tempelzangers niet de ambities zouden hebben gehad om daaraan deel te nemen. Om daarmee, laat ik zo zeggen, een prijs uit handen van mensen te ontvangen. Deze mannen die waren gericht om eigenlijk maar één ding te doen in hun liederen en in hun zang die zij en hun muziek die zij mochten maken, namelijk om de God van Israël te roemen, hem te loven en hem te prijzen. Nou, je zou zeggen een prachtige bediening als je dit zo leest van Asaf. En dat is het ook ongetwijfeld geweest. Maar aan de andere kant, broeders en zusters, en dat mogen ook duidelijk blijken uit deze psalm, is de strijd aan het hart van Asaf, de geestelijke strijd, niet aan hem voorbij gegaan. Asaf die eigenlijk begint met een geweldige mooie constatering. Hè? Waarlijk, zegt hij, waarlijk, God is goed voor Israël. En dan specificeert hij dat nader voor hen die rein van hart zijn. Het is opmerkelijk, broeders en zusters, dat Asaf niet zegt dat God goed is voor degenen die regelmatig de tempel bezoeken. Of die trouw zijn in het geven van hun tiende. Of die strikt de Sabbat houden. Allemaal inzettingen die, zoals u weet, voor Israël belangrijk waren. Inzettingen die de Heer ook zelf aan dat volk gegeven heeft. Maar het gaat hier eigenlijk nog om iets diepers. Het gaat hier Asaf niet in de eerste plaats om de uiterlijke heden, hoe belangrijk die misschien ook zeker ook in verband met Gods wetten aan Israël ook zijn geweest. Maar het gaat hier vooral om het hart. God is goed voor Israël, voor hen die rein zijn van hart. En dat is ook voor u en voor mij belangrijk te weten. Fijn dat u vanmorgen hier aanwezig bent. Fijn dat u vanmorgen de moeite hebt genomen om hier naartoe te komen. Maar in het bijzonder gaat het de Heere om uw hart en om mijn hart. Hoe is dat hart gericht op de Heere God? Hoe is dat hart, ja, ook morgen en overmorgen? Is het hart wat, ja, waarin we ook gemeenschap hebben met de Heere God elke dag weer opnieuw? Is het hart wat naar de Heere uitgaat? Een hart dat ook gereinigd is door het offer van de Heer Jezus Christus. Maar ook een hart dat ook rein gehouden wordt. Want waar staan we ook als christen aan ontzettend veel indrukken van buitenaf bloot. Soms hele vulgaire, soms hele sinistere indrukken. Door de televisie, door watgene wat we gewoon ook in het dagelijks leven zien en horen. En hoe belangrijk is het dat we dan ook ons ervan bewust zijn dat het de Heere is die ons door zijn woord eigenlijk elke keer weer opnieuw ons hart en onze gedachten wil reinigen. Door zijn geest ons wil bepalen bij hem, de heilige, de waarachtige God, de God van Israël, maar die door de Heer Jezus Christus ook onze hemelse Vader wil zijn. Wel ongetwijfeld, broeders en zusters, had Asaf een hart dat de Heere was toegewijd. En tegelijkertijd zien wij dat Asaf, ja, zijn blik ook richt op de wereld om hem heen. En dat is altijd risicovol. Belangrijk wel dat we weten wat er in de wereld om ons heen zich afspeelt. Maar tegelijkertijd natuurlijk, zoals ook in deze psalm tot uitdrukking komt, is de vraag, maar hoe kijken wij naar de wereld om ons heen? En je ziet dat Asaf, ja, daar een enorme geestelijke strijd in ondervindt. Als hij ziet om de wereld om hem heen. Als hij daar ziet de hoogmoed en het trots, het geweld, de intimidatie, de spotternijen van de goddelozen. En zelfs, zo zullen we straks ook met elkaar zien, dat er zelfs sommigen zijn die grote woorden spreken tegen de hemel. En uit alles blijkt dat als Asaf dat zo hoort en als Asaf dat zo ook ziet, dat hem dat bepaald niet onberoerd laat. Lees je nog maar eens in vers 2. Maar mij aangaande, zegt Asaf, bijkans waren mijn voeten afgeweken.
Bijna waren mijn schreden uitgegleden, want ik was afgunstig op de hoogmoedigen, toen ik de voorspoed der goddelozen zag, want moeite hebben zij niet, gaaf en welgedaan is hun lichaam, en in de kwelling der sterveling delen zij niet, en met andere mensen worden zij niet geplaagd. En dat is voor Asaf een mysterie, want hoe werkt dat nou bij God, hè? Hoe kan dat nou dat het die goddelozen zo voor de wind gaat? Hoe kan het nou dat van die goddelozen wordt hij moet constateren dat hun lichaam gaaf en welgedaan is? En vermoedelijk heeft Asaf niet zo'n gaaf en welgedaan lichaam gehad. Althans, die indruk krijgen wij als we kijken in vers 26, als hij zegt, al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken. Asaf hield er dus mogelijk rekening met de mogelijkheid dat zijn vlees zou bezwijken. Maar als hij zijn oog richtte op de wereld om hem heen, dan was het zo dat kennelijk die moeite die hem zo dagelijks wellicht plaagde, dat hij die niet herkende in het leven en ook in het lichaam van de goddelozen. En hoe zit dat dan? Zegt Asaf. Hoe zit het dan? Kunnen die goddelozen dan maar zomaar ongestraft dan maar doorgaan met zondigen? Dat is een vraag waar Asaf mee worstelt. En misschien is het ook wel een vraag waar van tijd tot tijd ook u en ik mee kunnen worstelen. Hoe kan het dat het andere mensen soms zo voor de wind gaat? Mensen die helemaal geen rekening houden met God. En dat wij als kinderen Gods het soms zo moeilijk hebben, met ziekte worden geconfronteerd, met moeite worden geconfronteerd, met teleurstellingen, verdriet. Veel van deze dingen gaat onze deur niet voorbij. Wel, Asaf beschrijft hier eigenlijk, broeders en zusters, de wereld om hem heen. En hij beschrijft eigenlijk ook heel duidelijk een neergaande spiraal, die ja, de wereld ja, in is terechtgekomen. Zoals onder andere ook de apostel Paulus ook schrijft in Romeinen 1. U kent wel dat bekende hoofdstuk waarin hij eigenlijk ook die neergaande spiraal beschrijft van de mensheid, van de wereld. En ook de apostel Paulus die ook in 2 Timotheüs 3 ook waarschuwt voor moeilijke tijden, zware tijden die er in de laatste dagen zullen aanbreken. En ik denk als je zo 2 Timotheüs 3 voor jezelf eens leest en op je laat inwerken, dat er ook heel veel herkenbaar is in de wereld om ons heen. Heel veel herkenbaar is van de profielschets van Paulus, die ook wij herkennen van de wereld, van de mensheid om ons heen. En Paulus beschrijft dat dan ook heel duidelijk als een neergaande spiraal. Hij zegt in 2 Timotheüs 3 vers 13 dat het slechte mensen en bedriegers gaat het van kwaad tot erger. Het gaat met andere woorden niet opwaarts, maar het gaat neerwaarts. Want de Bijbel leert ons, broeders en zusters, dat de menselijke natuur niet evolueert, maar in tegenstelling wat de humanisten ons willen leren, juist degenereert. En dat bewijst eigenlijk ook de geschiedenis van de mensheid, de grote wereldrijken met hun beschavingen. Het is eigenlijk kort samen te vatten, het is een opgaan, het is een blinken en het is verzinken. En u zult zien als u de menselijke geschiedenis bestudeert, de grote wereldmachten die inderdaad deze weg zijn gegaan van opgaan, blinken en verzinken, dat veelal dat verzinken het gevolg is geweest van hun morele verval. En dat is ook wat we ook in deze psalm zo tegenkomen. Asaf zegt in vers 6, trots is een hals sieraad. Onvoorstelbaar. Trots is niet iets waarvoor je moet generen, zegt de goddeloze. Trots, dat is iets waar je mee mag pronken. Trots is een hals sieraad. De goddelozen, zegt Asaf met andere woorden, zij zijn trots op hun trotsheid. En geweld, vers 6, omhult hen als een kleed. Met andere woorden, geweld is niet iets incidenteels wat ze zo eens toepassen, maar het is iets structureels van hun dagelijks leven. Geweld omhult hen als een kleed. En dan vers 7, hun ogen puilen uit van vet, de inbeeldingen van hun hart lopen over. Alles getuigt van hun hang naar rijkdom en eer. En dan zegt hij in vers 8, en zij spotten en boosaardig spreken zij van verdrukking. En zij spreken uit de hoogte. Zij spreken boosaardig van verdrukking. Intimidatie. Ze proberen inderdaad die mensen om hen heen te kleineren. En zij spreken uit de hoogte, maar dat niet alleen, broeders en zusters. In vers 9 spreken zij niet alleen uit de hoogte, maar zij spreken ook tegen de hoogte. Ja, zij spreken, vers 9, ze zetten een mond op tegen de hemel en hun tong roert zich op de aarde. En ik denk dat Asaf hier eigenlijk profetisch spreekt van de mens der wetteloosheid. Het grote verval van de mens, het afbraakproces wat er zich afspeelt en zich ook vooral ook naar de toekomst zich zal afspelen, dat uiteindelijk culmineert in de komst, zoals Paulus hem onder andere ook beschrijft in 2 Timotheus 2, of ze nemen niet kwalijk in 2 Thessalonicenzen 2, moet goed zeggen, toch? Ja, de mens der wetteloosheid, die inderdaad grote woorden zal spreken tegen de hemel en wiens mond zich ook zal roeren op de aarde. Ook heel herkenbaar die signatuur van de mens der wetteloosheid in Daniël 7 vers 25. Waar we lezen dat Daniël profeteert, hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en de heiligen des Allerhoogste te gronden richten. Opmerkelijk wat hier dus wordt gezegd, hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. En dat zal gepaard gaan, broeders en zusters, met het te gronden richten van de heiligen des Allerhoogste. Ik denk als we in Daniël 7 lezen over de heiligen des Allerhoogsten, dat we dan vooral ook moeten denken aan het gelovig overblijfsel van Israël. Zoals we dat eigenlijk ook hier in Psalm 73 vers 1 ook tegenkomen voor hen die rein zijn van hart. De heiligen des Allerhoogste, die door de mens die grote woorden zal spreken tegen de hemel, ten gronde zal gericht worden. Want het mag duidelijk zijn dat de strijd uiteindelijk zich zal richten niet alleen tegen de God van Israël, broeders en zusters, maar zich vooral ook zal richten, en we zien dat ook om ons heen, tegen het volk van Israël. De strijd tegen de Allerhoogste is in feite de strijd ook tegen de heiligen des Allerhoogste. Dus kort geleden een heel confronterend en onthullend boek verschenen dat de titel heeft Het Verval. Het is geschreven door een Joodse schrijver, Manfred Gerstenfeld. En het heeft als subtitel Joden in een stuurloos Nederland. Het is eigenlijk heel bijzonder, hoewel deze man, althans dat kun je niet uit zijn boek opmaken, en waarschijnlijk geen gelovige is, heeft hij wel heel duidelijk een verband gelegd tussen het verval zoals dat in Nederland, maar natuurlijk in heel de wereld, maar zeker ook in ons eigen land, wel goed om daar eens even bij stil te staan. Een verval is van normen en waarden. En hoe dat verval zich vertaalt in dat stuurloze Nederland, wat natuurlijk getuigt ook van de anarchie, dat zich uiteindelijk wreekt op de Joodse gemeenschap in ons eigen land. En ik citeer een paar interessante zinnen uit dit boek. Hij zegt, gedurende de geschiedenis is de positie van de Joden een indicator geweest voor het karakter van maatschappijen waarin zij leefden. Joden worden soms de kanaries in de kolenmijnen genoemd. De vogel hield op met zingen als er gevaarlijk gas ontsnapte. En zo ging dat in die kolenmijnen. Als er gevaarlijk gas ontsnapte, dan was de mijnwerker zich daar nog niet zo snel van bewust. Maar de kanarie wel, hij hield op met zingen. En zo laat Gerstenfeld eigenlijk dat verband zien. Er is een verval bezig in ons land. Er is een afbraakproces bezig in ons land. En velen ontgaat het, maar de Joden bepaalt niet. Want zij komen steeds meer onder druk te staan. Er is gevaarlijk gas ontsnapt, broeders en zusters, in onze samenleving. Gas van normvervaging. Gas van wetteloosheid, gas van anarchie. En hoe is dat herkenbaar? Wel, het is onder andere herkenbaar aan de explosieve groei van het antisemitisme. Ik hoorde vanmorgen nog een broeder nog danken dat we hier in alle vrijheid samen mogen komen. En op dat gebed zeg ik van harte amen. Geweldig dat wij als gelovigen hier nog samen mogen komen. Ja, maar wist u dat Joden in ons eigen land samen moeten komen in wat men noemt een schuilsynagoge? Dat men dus niet meer die vrijheid heeft om samen te komen. Dat als men onderweg gaat naar die synagoge, die ruimte die al niet meer als een synagoge herkenbaar is, en men per ongeluk vergeet de man zijn keppeltje nog even af te doen voordat hij de straat op gaat, dat hij naar alle waarschijnlijkheid wordt geïntimideerd. Waarschijnlijk ook zal horen, Joden, Joden, Hamas, Hamas, Joden aan het gas. Het gas. Het gas. Het gas. Ik herhaal het maar even. En misschien doet het in uw hart niet zoveel. En misschien ook wel, maar een Jood als je het woord gas roept, is iets verbijsterends. Is iets wat diep door zijn ziel snijdt. Het heeft te maken met een groot deel van zijn familie die is uitgeroeid. Een groot deel van zijn voorgeslacht die hij nooit heeft mogen kennen. Een gebroken leven. Een getraumatiseerd leven. En het is verbijsterend dat we vandaag, anno 2011, hadden het idee dat we de Holocaust al zo ver achter ons hebben en eigenlijk deze dingen, deze gedachten, weer springlevend zijn. En ik denk, broeders en zusters, als we zo ook Psalm 73 doorlezen, dat het naïef is om te denken, het zal allemaal wel meevallen. Het zal allemaal wel weer goed komen. Ja, het komt uiteindelijk wel goed. Amen. Maar het zal nog gaan, denk ik, voor wat de schrift ons ten opzichte leert, ook van de toekomst, nog door een diep dal. Want inderdaad, de menselijke natuur evolueert niet, maar degradeert. En uiteindelijk, zegt Asaf, zal het uitmonden in die mens die straks zal komen, die goddeloze, die grote woorden zal spreken tegen de hemel en de heiligen des Allerhoogste te gronde zal richten. Weet je wat mij ook zo opvalt, is dat Asaf ook zegt in vers 11, nou ja, Asaf zegt het niet, maar hij citeert hier de goddelozen. Die zeggen in vers 11, hoe zou God het weten? Zou er ook wetenschap zijn bij de Allerhoogste? En dat je proeft als het ware dat de spanning in deze psalm oploopt, hè? De goddeloze die notabene nog durven zeggen, zou God het ook weten? Nee, God weet het niet. Zou er ook wetenschap zijn bij de Allerhoogste? En weet je wat ik ook zo treffend vind in dit verband? Dat er ook in onze christelijke wereld vaak, ja, die vraag, hè, zou er ook wetenschap zijn bij de Allerhoogste, vaak beantwoord wordt met de constatering, nee, er is eigenlijk alleen maar wetenschap bij de mens. Is het niet opvallend als het lijkt dat de Bijbel conflicteert met de wetenschap? Dat dan vaak ook binnen de christelijke wereld het gelijk wordt gegeven aan de wetenschap. Is het niet verbijsterend, ook in onze christelijke wereld, dat als het lijkt te conflicteren, dat God de hemel en aarde in 6 dagen geschapen heeft? En dat de wetenschap dan zegt, ja, maar dat is onmogelijk, dat er dan ook zijn die dan zeggen, nou ja, dan zal inderdaad dan ook wel de wetenschap wel gelijk hebben. Dan moet je kennelijk die dagen maar invullen met 1000 jaren of wat dan ook. Kenmerk ook niet alleen voor de wereld om ons heen, ja, wat kan je ook van de wereld om ons heen verwachten, maar ook binnen de christenheid, waar we eigenlijk steeds een stap verder, ja, ons zien afgaan van het woord van de God. Steeds eigenlijk geneigd zijn om in te geven. In plaats van te staan op dat woord van God. In plaats positie te nemen als het gaat om de aanvallen die vandaag aan de dag ook op dat woord van God plaatsvinden. En zeggen nee. De schrift zegt zelf dat elk schriftwoord door God is ingegeven. Ook al kunnen we dat misschien niet altijd meteen verklaren. Ook al kunnen we dat misschien ook niet altijd direct begrijpen. Maar het gaat er uiteindelijk ook niet om of wij het begrijpen. Maar het gaat erom dat wij het geloven. Het gaat er juist om in het woord van God dat we ons bewust zijn dat Gods gedachten niet onze gedachten zijn. Maar zo als er staat in Jesaja 55, zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn Gods gedachten hoger dan onze gedachten. En zijn zijn wegen hoger dan onze wegen. Hoe zou God het weten? Ja, je moet je toch voorstellen. Zou er ook wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Wel nu, zoals gezegd, Asaf die hier niet alleen de wereld beschrijft om hem heen, maar tegelijkertijd ook ons een blik doet werpen in zijn hart. Laat zien hoe hij met deze dingen ook in zijn persoonlijk leven heeft geworsteld. Asaf die zegt in vers 13, maar tevergeefs heb ik mijn hart rein gehouden, mijn handen in onschuld gewassen. Het wordt als het ware in deze psalm steeds kritieker. Hè? Eerst zegt Asaf nog dat het hem verbaast, die voorspoed van die goddeloze. En dan op een gegeven moment dan komt hij om dat punt. Maar wat is nou eigenlijk het voordeel van het dienen van de Heer? Wat levert het nou op als je hart rein houdt? Zoals hij deze psalm wel begint. Ja, God is goed voor Israël, die rein zijn van hart. Maar wat is nou uiteindelijk het nut daarvan in het leven van alle dag, als je je hart rein houdt? Wel, en dan in vers 16, daar komt een geweldige grote omslag in deze psalm. In vers 16, daar zegt Asaf, ik topte erover om dit te begrijpen. Doet hij dat soms ook? Topt hij ook wel eens met dingen? Heeft hij ook soms zo moeite met het leven zoals zich aan u voordoet? Om u heen, maar misschien ook in uw persoonlijk leven? Ik zeg Asaf regelmatig na, ik top er soms ook mee. Ik topte erover om het te begrijpen. Alleen weet je wat het is? En dat is zo mooi, het antwoord hier wat Asaf geeft. Al die dingen waar je mee topt, hè? Alle dingen, zoals Asaf ook zegt, dat een kwelling was in zijn ogen. Wat moet je daar nou mee? Moet je daarmee door blijven tobben? Moet je je voortdurend maar doorgaan met je te pijnigen met die vraag hoe dat dan allemaal mogelijk is? Hij zegt Asaf, weet je wat ik gedaan heb? Ik ben dat heiligdom van God binnengegaan. En het bijzondere is dat als je dat heiligdom van God ingaat, als je de dingen ziet vanuit Gods perspectief, dan ga je zien dat er een einde gaat komen. Ik ging het heiligdom van God binnen, zegt Asaf, en toen lette ik op hun einde. Er is namelijk een einde aan deze dingen. Dat zie je niet als je het zo observeert met je eigen ogen. Dat is niet zo als je het observeert via de kanalen van je eigen verstand. Maar als je dat heiligdom van God ingaat. En ik denk ook vooral als je de dingen ook ziet in het perspectief van dat woord van God, dat vooral toch ook profetisch van aard is en zo geweldig veel informatie geeft, juist ook over datgene wat komen gaat. Over dat plan dat God zich heeft voorgenomen met deze wereld. Dat plan dat uiteindelijk, ook al gaat het door de diepte heen, wel zal worden vervuld. En uiteindelijk door die diepte heen, door die geboorteweeën heen, uiteindelijk wel leidt tot een eeuwige heerlijkheid. Waarin God geloofd en geprezen zal worden. Een aarde, zoals we lezen uit het profetische woord, dat zoals de wateren de bodem der zee bedekken, straks ook de aarde vol zal zijn van kennis des Heren. Dat kunnen we ons nu nog moeilijk voorstellen. Maar geweldig dat God ons dat woord heeft gegeven, dat profetische woord heeft gegeven. Waarin hij nou juist zo heel gedetailleerd ons informeert hoe de dingen ook in de toekomst zullen ontrollen. Zich zullen gaan ontwikkelen. En hoe de Heer uiteindelijk in alles tot zijn doel zal komen. Want het lijkt er inderdaad wel op alsof God dat proces geen halt toeroept. Maar het is bijzonder wat Asaf dan zegt in vers 18. Wat hij constateert: waarlijk, gij stelt hen op glibberige wegen of op glibberige plaatsen en gij doet hen instorten tot puin. En dat is eigenlijk heel subtiel de wijze waarop God handelt, zegt Asaf, met de goddelozen. Je zou bij God snel recht verwachten, zoals we dat bijvoorbeeld ook in het boek Handelingen ook tegenkomen met Ananias en Safira. En zo zal het inderdaad ook gaan in het Messiaanse Rijk. Daar zal snel recht worden toegepast. Maar in deze tijd, broeders en zusters, past God nog geen snel recht toe. Maar wat hij doet is heel bijzonder, zoals Asaf dat hier beschrijft. Hij plaatst uiteindelijk de mens op glibberige wegen. En uiteindelijk blijkt die mens, als hij op die glibberige wegen dan ook staat, op die glibberige plaatsen te staan, zichzelf niet in staat blijkt te zijn om zichzelf staande te houden. En weet u, als je dat zou willen weten, hoe dat in de praktijk werkt, dan zou je eigenlijk dat boek Esther eens moeten lezen. In het boek Esther, weet u wel, daar was ook zo'n goddeloze. Haman de Agagiet. Agag, weet je wel, de koning van Amalek. Naar alle waarschijnlijkheid is Haman daaruit voortgekomen, naar dat geslacht. Haman. En je leest van hem in Esther 3 vers 13... dat hij brieven liet uitgaan om de Joden te verdelgen, te doden en uit te roeien. Staat er in Esther 3 vers 13. Alle Joden, van knaap tot grijsaard, zelfs kinderen en vrouwen, op één dag, op de 13e van de 12e maand, en dat is de maand Adar, en dat men hun bezittingen zou buitmaken. Als je dat op je in laat werken. Hè? Dat Haman eigenlijk wilde, niet alleen dat de Joden gedood zouden worden, Maar let u op de woorden die hier gebruikt zouden worden, dat zij verdelgd ook en uitgeroeid worden. En u, ik weet niet wat voor associatie u heeft met het woord verdelgen, maar verdelgen associeer ik met ongedierte. Dat is eigenlijk wat Haman doet. Haman die dat Joodse volk dehumaniseert. Het is als het ware, het wordt gelijkgesteld aan ongedierte dat uitgeroeid moet worden, dat verdelgd moet worden. Opmerkelijk dat we datzelfde ook vinden bij Nazi-Duitsland. Joden in die tijd waren geen mensen. Het waren die Untermenschen. Ze werden gedehumaniseerd. Ze moesten ook niet als mensen worden behandeld. En ze werden dan ook bepaald niet als mensen behandeld. Ze werden in wagons, waarin men vee vervoert. Massaal. Getransporteerd om vervolgens te worden uitgeroeid in de gaskamers van Auschwitz en elders. Opmerkelijk dat Nazi-Duitsland, en sorry dat ik nu vanmorgen misschien wat minder prettige dingen aan u doorgeef, maar wel denk ik wel belangrijk om deze dingen wel goed te zien, ook in het licht van het profetisch woord. Nazi-Duitsland is vooral ook gekenmerkt door niet alleen zijn haat tegen de Joden, maar ook de efficiëntie waarmee men de Joden heeft uitgeroeid. Zoals ook inderdaad Haman al die Joden van jongeling tot grijsaard, van knaap tot grijsaard, vrouwen en kinderen op één dag wilden uitgeroeid hebben. En dat is opmerkelijk dat inderdaad Nazi-Duitsland een industrieel proces op gang gebracht heeft om dat dan ook zo effectief mogelijk in de kortst mogelijke tijd ook tot stand te brengen. En dan lezen we ook nog in Esther 3 vers 13, en dat na verloop van tijd dan ook, als dat dan gebeurd zou zijn, hun bezittingen buitgemaakt zouden worden. En ik denk, broeders en zusters, en ik denk weer ook aan het boek van Gerstenfeld, Het Verval, waarin ook meerdere hoofdstukken ook zijn gewijd aan de problematiek van Joden die terugkwamen uit de Tweede Wereldoorlog, die de Holocaust dan hadden overleefd en graag hun bezittingen terug wilden hebben. Maar ja, toen bleek dat ze daar met een uitermate grote bureaucratie werden geconfronteerd. Met een enorme problematiek. De restitutie die nog maar kort geleden inderdaad is voltooid. Want de Nederlandse overheid en de Nederlandse burger was eigenlijk helemaal niet bereid om die bezittingen zomaar even weer terug te geven. Wat ligt er ook een smet op ons eigen land? Wat ligt er ook een smet ook als het om die dingen gaat op ons eigen volk? En wat zien we als het ware de geschiedenis weer herhalen? Bolkestein die zegt tegen de Joden, en ik geloof dat hij dat echt met een oprecht hart bedoelt, het is misschien beter dat je maar emigreert. Het is misschien maar beter dat je Nederland verlaat, want het wordt er niet beter op. Verbijsterend al deze dingen te zien en verbijsterend ook om te zien hoe de geschiedenis zich herhaalt. Maar tegelijkertijd, broeders en zusters, is ook zo bijzonder dat we ook hier dan ook lezen dat Asaf ook laat zien vanuit Gods heiligdom hoe uiteindelijk God toch zijn weg gaat met deze Hamans. Met deze groepen die eigenlijk maar één doel voor ogen hebben om zich te vergrijpen aan dat volk van God. En ik zei het u net al, laten we niet naïef zijn, dat het wel goed zal komen. Laten we niet naïef zijn ook dat we denken, nou het zal onze deur wel voorbij gaan. Want in de Arabische wereld, daar circuleert de gevleugelde uitdrukking, na de zaterdag komt de zondag. Met andere woorden, eerst de Joden en dan vervolgens de christenen. En dat mag ons ook allemaal bekend zijn, dat juist ook in veel Arabische landen waar een islamitische dictatuur is, dat de christenen het uitermate moeilijk hebben, zowel de Joden, maar ook de christenen. Wel, als je dan vervolgens dat, die geschiedenis van het boek Esther, en ik kan begrijp wel dat ik natuurlijk niet in de details kan, op de details kan ingaan. Maar het is wel opmerkelijk als je dat boek Esther dan leest, hoe Haman die geweldige dingen zich al had voorgenomen om te doen. Verwoestende dingen. Maar uiteindelijk dan ook geheel ten val komt. En uiteindelijk wordt gespietst op die 15 meter hoge paal die hij voor Mordechai had bestemd. Maar uiteindelijk daar zijn carrière ten einde komt. Want, en dat is zo bijzonder ook in het boek Esther, is het je wel eens opgevallen als je dat boek leest, dat de naam van God er niet in voorkomt. Hè? Wel, misschien onder de oppervlakte, als je vertrouwd bent met het Hebreeuws, dan kun je bepaalde woorden combineren en letters combineren waar inderdaad onder de oppervlakte wel die naam van God herkenbaar is. Maar als je het zo leest, dan kom je nergens zo herkenbaar de naam van God tegen. En toch is het evident dat in die geschiedenis van het boek Esther de God van Israël zijn weg gaat. En in feite doet wat Asaf hier beschrijft, namelijk door hem en de zijnen zijn trawanten op glibberige plaatsen te zetten. Waardoor ze dan ook uiteindelijk ten val komen. Want zoals het is in Psalm 121 beschreven staat, de bewaarder van Israël, hij sluimert nog slaapt. Wel nu, laten we snel verder gaan en de laatste deel van deze psalm lezen. Asaf zegt, toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik een grote dwaas en zonder verstand en ik was een redeloos dier. En daarmee zou ik graag willen afsluiten met dit laatste gedeelte van deze psalm. Toen mijn hart verbitterd was. Hebben we gezien dat Asaf begint te beschrijven dat God goed is voor Israël, voor degenen die rein zijn van hart. En hier zegt Asaf, toen ik verbitterd was, toen mijn hart verbitterd was. En dat kan zomaar gebeuren in je leven. Dat je verbitterd raakt. Moet je ook zeggen, juist ook in ontmoeting met Joodse mensen. Heb ik heel wat bitterheid ervaren. In de gesprekken die ik met hen had. Bitterheid om datgene wat hen was overkomen in het verleden. Maar ook de geweldige teleurstelling die zij ook vaak uitspraken over hoe is het mogelijk dat waar we het net over hebben gehad. Dat heeft plaatsgevonden in een land, Duitsland, waar notabene de bakermat is van de reformatie. Hoe is dat kunnen gebeuren? Wegkijken, dat is het woord van nu. Maar dat was vooral ook het woord van toen. Wegkijken. Christenen die hebben weggekeken. En vandaag aan de dag is er zoveel bitterheid. Zoveel verdriet. En tegelijkertijd valt het ons ook op in ons werk dat we mogen doen onder het Joodse volk. Als we in een ontmoeting met hun komen en hun dat woord van God weer mogen teruggeven. Want bedenk wel, de Bijbel is een Joods boek. We geven het weer aan hun terug. Dat sommigen, als je zegt dat je ze lief hebt. Sommigen, nou ik zou moeten zeggen, het gebeurt regelmatig. In tranen uitbarsten. Lief. Wil je zeggen dat er nog mensen zijn die ons lief hebben? Wil je nog zeggen dat er nog mensen zijn die ons niet weg willen hebben van deze aardbodem? En dat je dan mag getuigen, ja, maar ik heb jullie lief omdat ik de God van Israël lief heb. Omdat ik jullie Messias lief heb. De Messias die uit jullie is voortgekomen. En ik heb dus een Jood lief. Hoe zou een christen ooit een jodenhater kunnen zijn als hij zich ervan bewust is dat zijn eigen Messias een jood was en een jood is en een jood zal zijn? Het kan toch niet anders dat we als christenen liefde hebben voor het Joodse volk, bewogen zijn met het Joodse volk, bidden voor het Joodse volk. Oh, er is zoveel bitterheid en zoveel verdriet, ook vandaag aan de dag. En misschien zegt u, ja, maar er is ook verdriet in mijn leven. En er is ook bitterheid in mijn leven. Wel, bedenk wel wat Asaf zegt hier. Als er bitterheid is in je harten. Als je nieren zo geprikkeld zijn. Dan kan het wel eens zijn dat je een grote dwaas bent zonder verstand. Dat wil zeggen, dan zie je de dingen niet meer in het juiste perspectief. Gelovigen die verbitterd zijn, die kunnen eigenlijk nog maar even over één ding spreken. En dat is datgene wat zich toen en toen in hun leven heeft afgespeeld. Die teleurstelling die zij hebben opgedaan. Dat onrecht dat zij hebben ondergaan. En misschien zegt u, misschien zeg jij, ik ben daar ook een slachtoffer van. Ook mijn hart is verbitterd. Ook ik kan mij over een bepaald probleem in mijn leven niet heen zetten. Wel, dan zou ik zeggen, doe wat Asaf deed. Ga nou dat heiligdom van God binnen. Zoek de gemeenschap met de Heer. En weet je, dan zegt Asaf in vers 23... Nochtans zal ik bestendig bij u zijn. Ik zou een dikke streep willen zetten onder dat nochtans. Hoeft hij voor mij niet te doen hoor. Maar weet je, het geeft eigenlijk aan hè, dat nochtans. Het is soms zo moeilijk. Het is soms, ja, je wordt soms zo ja, in beslag genomen door datgene wat je aan verdriet in je leven ervaart. Of aan teleurstellingen ervaart. Aan bitterheid misschien. In je hart meetorst. Maar zegt Asaf, nochtans zal ik bestendig bij u zijn. En dat woordje bestendig vind ik ook heel mooi. Het zijn van die kleine woordjes, maar zijn wel belangrijk. Nochtans zal ik bestendig bij u zijn. Weet je, dat heiligdom is niet een EHBO-post, hè? Weet je wel? Waar op het moment als je struikelt of wat dan ook, of je hebt je gestoten of hè, en dan ga je daar even snel naartoe voor een snelverbandje of zo, voor een pleister of wat dan ook. Kent u zo de Heer? Is dat heiligdom voor u een EHBO-post? Is dat heiligdom voor u een post waar u nu dan inderdaad eventjes zo, misschien enkele momenten van de dag of misschien enkele momenten van de week, dan maar even naartoe gaat om even dat ja, met hem te delen wat er in uw hart is en eigenlijk verder eigenlijk niet. Spreken we alleen met de Heer of die momenten dat we in zijn heiligdom zijn, luisteren we ook naar zijn stem. Spreek Heere, uw knecht hoort, zegt de jonge Samuel. Maar hoe vaak is het andersom, zwijg Heere, want uw knecht spreekt. Asaf ging dat heiligdom binnen. En Asaf ging daar iets geweldigs ontdekken. Nochtans mocht hij bestendig bij de Heere zijn. Want inderdaad, de weg tot dat heiligdom is open. Geweldig te mogen weten dat door het offer van de Heer Jezus Christus wij vrije toegang mogen hebben tot dat heiligdom. Vrije toegang mogen hebben tot de Heere God. En inderdaad in vrijheid gemeenschap met hem mogen hebben. En dan zegt Asaf, gij zult mij leiden door uw raad en mij daarna in heerlijkheid opnemen. Is dat niet mooi? De Heere, hij leidt ons door zijn raad, vanuit dat heiligdom, door middel van dat woord, door middel van zijn geest, hij leidt ons in zijn raad. En dan vervolgens zal hij ons in zijn heiligdom en in zijn heerlijkheid, zegt Asaf, opnemen. Met andere woorden, ik stel me dat zo voor, hè? We zitten wel in een trein, we zitten in een coupé van die trein, maar we moeten niet vroegtijdig denken uit te stappen in die wereld. Want die wereld is niet het eindstation. We mogen blijven zitten, broeders en zusters. Het is voor u en voor mij volbracht. We mogen rusten in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Hij, zegt Paulus, die een goed werk in u is begonnen, zal dat werk ook voleindigen tot de dag van Christus Jezus. En uiteindelijk zullen we straks met elkaar mogen uitstappen. Door al die verdriet en al die moeite waar die trein ons misschien, die levenstrein ons misschien nog doorheen moet voeren. Maar uiteindelijk zullen we mogen uitstappen in Gods heerlijkheid. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna mij in heerlijkheid opnemen. En dan zegt Asaf, en prachtig, wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u begeer ik niets op de aarde. Wat Asaf eigenlijk zegt, als je rijk bent in de hemel, dan heb je op aarde niet zoveel meer nodig. Als je hart inderdaad zich gericht is op de dingen van de hemel. Als je bewust bent van alle geestelijke zegeningen die God je geschonken heeft in de hemelse gewesten, zegt Paulus in Efeze 1, in Christus. Ach, wat heb je dan op aarde nog nodig? Nevens u begeer ik niets op aarde. En dan vervolgens, al zou mijn vlees en mijn hart, vers 26, bezwijken. Dat zou zomaar kunnen. Maar zegt hij dan, mijn hart een rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig. O, je vlees kan bezwijken. En soms kan het wel lijken of ook je hart bezwijkt. Zoals de Heer Jezus ook zegt in Johannes 14, uw hart worden niet ontroerd. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. Je hart kan zomaar ontroerd raken. Je kan het roer even kwijt zijn. Je hart kan verbitterd raken. En alles wat er in je hart kan omgaan. Maar, zegt Asaf, ook al zal mijn vlees bezwijken en mijn hart bezwijken. Mijn hart een rots, mooi woord, hè? Mijn hart een rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig. God houdt mijn hart vast. Hij is mijn hart een rots. We hebben ons levenshuis niet gebouwd op zandgrond. We hebben ons levenshuis mogen bouwen op de rots, welke is Christus. En hij is mijn erfdeel voor eeuwig. En dan vers 28. Maar mij aangaande, zegt Asaf, het is mij goed. Het Hebreeuwse woordje tof. Het is tof, zegt Asaf eigenlijk, nabij God te zijn. Het is tof, jongelui, als je bij God bent. Als je nabij God bent. Als je God in je leven die plaats geeft die hem toekomt. Het is mij goed nabij God te zijn. De Heere, Heere heb ik tot mijn toevlucht gesteld. En ik wil al uw werken vertellen. Je zou zeggen, eigenlijk aan het eind van deze psalm neemt Asaf een besluit. Namelijk om dat heiligdom van God in te gaan. Om van daaruit de dingen in dat perspectief dan ook te zien, de wereld om hem heen. Maar tegelijkertijd ook om de Heere tot zijn toevlucht te stellen. En ik zou vanmorgen dan ook willen eindigen met te zeggen, laat mensen nooit de plaats van God innemen in je leven. Ga altijd weer tot de Heere zelf. Fijn hoor, als mensen om je heen je bijstaan. Goed ook om elkaar in de gemeente ook, elkaar ook tot steun te zijn, elkaar te bemoedigen. Maar laat het toch vooral zo zijn, dat uiteindelijk niet mensen, maar de Heere zelf onze toevlucht is. Ach, zegt Asaf, en ik wil al uw werken vertellen. Ja, inderdaad. Als je zo de Heere hebt mogen leren kennen. Als je zo door die worsteling uiteindelijk toch, door die tunnel, tot het licht komt. Ja, dan kan het eigenlijk niet anders. Dat je ook anderen wil laten delen. In datgene wat je zelf van de Heere hebt mogen ontvangen. En in die liefde. En in die genade van de Heere, daar mogen we in wandelen, daar mogen we uit leven. En die liefde en die genade van de Heere en dat licht wat hij geeft vanuit zijn woord, dat wens ik u en ook mijzelf van harte toe. En laat ons niet vergeten, ook het Joodse volk, in onze gebeden te gedenken. Amen.